Hebreeën 2 heb ik als titel gegeven hemelse visie. Hemelse visie. En de tweede titel kan zijn wij zien Jezus. Wij zien Jezus. Hebreeën 1 richt zich helemaal op de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat hebben we vorige keer gezien. De Zoon van God. En ik had het als titel gegeven, obade aan de Zoon van God. Alles is op hem gericht, alles gaat over Christus. En ik heb de vorige keer ook al iets van gezegd, maar de brief aan de Hebreeën is inderdaad geen gemakkelijke brief, want daar zijn we inmiddels achter gekomen, denk ik. Aan het begin van de brief al. Omdat het zo nauw verweven is met het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel. En het uitgangspunt van de schrijver is overduidelijk een grondige voorkennis van het Oude Testament gewenst. Nou ja, dat is natuurlijk heel wat. En dat was voor de toenmalige Hebreeën, Joden, was dat gesneden koek. Maar die had dat van kindsbeen af meegekregen. En bij ons is dat natuurlijk wat anders. En dat maakt het dat die brief niet zo makkelijk is. Omdat je moet de voorgeschiedenis kennen. Je moet een voorkennis hebben. En natuurlijk halen we dat weer op door het Oude Testament te lezen. En proberen er vertrouwd mee te raken. Maar het is best wel ingewikkeld. In 4 stukjes heb ik het verdeeld. Maar even ter inleiding. Het hoofdstuk 1 gaat echt over de persoon van Christus. En we zagen de vorige keer dat dat eist onze volledige aandacht op. En daarom heb ik ook dit tweede hoofdstuk genoemd hemelse visie. Want de beste remedie om de juiste koers te houden, dat is wij zien Jezus. Dat is de beste remedie. Dat de Heer Jezus het middelpunt, dat Hij centraal is. En uiteindelijk zal Hij alles in allen zijn. Dat is Gods verlangende bedoeling. Hemelse visie. Wat is hemelse visie? Dat ik echt iets zie van de Heer Jezus Christus. Want Christus vertegenwoordigt de hemel. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. En als we het ooit hebben mogen zien of kunnen zien, dan is dat in het leven van de Zoon van God. Dat is echt hemelse visie. Het heeft alles te maken met Christus. In 4 stukjes heb ik het opgedeeld. Het eerste heb ik genoemd onze koers. De eerste 4 versen. Het hoofdstuk is duidelijk gerelateerd aan het vorige hoofdstuk. En even, we weten natuurlijk dat die indeling later bijgekomen is. In teksten en nummertjes, wat een geweldige hulp is. Maar wat soms ons een beetje op het verkeerde been zet, wat de verbanden betreft. Daarom, begint vers 1, daarom moeten wij er meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Het is dus mogelijk dat we afdrijven. Dat heb je soms als je met een bootje wil gaan varen, en hier op de Noordzee, dan moet je echt uitkijken met het eb en vloed, en de golfstroom is soms heel vreemd langs die kustlijn van de Walcheren. En als je zwemt, voel je trouwens al. Je moet echt uitkijken. Er zijn onderliggende stromingen die jou van de kust afhouden. Weghalen. Je drijft af op een gegeven moment. En dat is het risico wat hier gezien wordt door de schrijver van Hebreeën. Er is het risico dat we inderdaad iets hebben aanvaard. Iets te pakken hebben door het geloof. Maar we moeten heel nuchter zijn en heel eerlijk ook. Er is toch een zeker risico dat we afdrijven. Dus heb ik het genoemd onze koers. De koers is erg belangrijk. En hoe doe je dat? Door aandacht te schenken aan hetgeen we gehoord hebben. Aandacht te schenken. En dat is natuurlijk hoofdstuk 1. Dat gaat helemaal over de persoon van Christus. En hoe meer we ons echt richten op Christus, onze focus houden op Christus, hoe stabieler ons leven zal zijn. Met deze visie op de Zoon van God, wat dus het eerste hoofdstuk is, kun je echt aan de slag gaan. En je houdt de vaart erin. Dat geeft stabiliteit. Het kennen van hem geeft richting. In Daniël staat, en we hebben Daniël behandeld, het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en zal daden doen. De kennis van God en in Christus vinden we wie God is. De kennis van Christus geeft ons richting, maakt ons stabiele christen en houdt ons evenwichtig en bewaart ons ervoor dat we af gaan drijven. En er zijn zoveel dingen die onze aandacht opeisen. En als je gewoon, bij wijze van spreken, een uur van de dag voor jezelf probeert waar je jezelf bevindt. Hoe makkelijk ben je met van alles bezig? Dan dit, dan dat. Hoe makkelijk kunnen je gedachten in beslag genomen worden door dingen? Dan schiet je iets te binnen. En als je daar dan te veel aandacht aan schenkt, dan ben je in één keer weg van datgene waarmee je bezig was. En het is een strijd. Het principe is altijd aanwezig om ergens af te drijven van de wezenlijke dingen, van de waarheid. Aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. Dat is de opdracht. De boodschap die ons bereikt heeft, moeten we zien te bewaren. Op het woord ingaan, het woord in praktijk brengen. Gehoorzaamheid aan van het geloof. En dat gaat dan nog verder in de volgende vers. Hebreeën 2, vers 2. Want, er komt nog meer. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding heeft ontvangen. Even tot zover. Het tweede vers. Indien het woord door bemiddeling van engelen. Er worden argumenten genoemd die bijdragen, die onze aandacht vragen. Je zou kunnen zeggen, zijn verschillende argumenten die ons aansporen om de hele weg met Christus te gaan. En hier worden de engelen genoemd. Nu heeft dat betrekking op Exodus 20, de Sinai, waar de 10 geboden, de wetgeving werd geschonken. En hier staat, door bemiddeling van engelen. Stefanus noemt dat in Handelingen 7, vers 53. Dan wil je opslaan. Handelingen 7, vers 53. Is een beroemde reden. Dat is de laatste reden. Handelingen 7, vers 53. En hij spreekt daar de Joodse toehoorders aan. Het is niet mals wat hij zegt. De geweldige beschouwing van de hele geschiedenis van het getuigenis van Gods volk. Vanaf Abraham tot op het moment van toen. Hardnekkige, vers 51. En onbesneden van hart en oren. Gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Gelijk uw vader en zo ook gij. Wie van de profeten. Even kijken hoor. Wacht even, ja. Wie van de profeten hebben uw vader niet vervolgd? Zelfs hebben ze hen gedood die geprofiteerd hebben van de komst van de rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij, en dan komt het, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden. Nou, Stefanus kende natuurlijk zijn Bijbel, zijn Oude Testament, als geen ander. En hij zegt, jullie die de wet ontvangen hebben op beschikking van engelen.
Hoe doet dat
gevallen? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam er ook, voor mij was het ook redelijk nieuw. Dus wat er gebeurde op de Sinaï, er was iets van tussenkomst van engelen. En in het Oude Testament staat er ook wel ietsje over, maar ik dacht ietsje minder duidelijk. Hier is het heel concreet. Door op beschikking, door bemiddeling van engelen is die wet gekomen. En wat staat ervan? Wat zegt de schrijver? Indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken. en elke overtreding en een ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen. Dit kan duidelijk slaan op de wetgeving vanuit de Sinaï. En dat werd nauwkeurig gevolgd in de tijd daarna. Noem het de tijd van Mozes, de wet van Mozes zeggen ze ook wel, hè. Elke overtreding en ongehoorzaamheid, rechtvaardige vergelding heeft ontvangen. Dus alles werd serieus genomen. En dat wordt gebruikt als een argument. Engelen hebben een bijzondere rol vervuld in het overbrengen van de boodschap. En ik denk dat is niet alleen iets van het Oude Testament. Denk bijvoorbeeld aan de aankondiging van de geboorte van Jezus. De engel Gabriel die Maria aanspreekt. Een enorme boodschap. Ik denk aan de engelen, de herders, die werden aangesproken. En er verschijnt een grote hemelse legermacht. En misschien even snel opstaan, Lucas 2. Ik vind het altijd zo'n buitengewoon gedeelte. En waar je niet genoeg van kunt krijgen. Zo krachtig. Lucas 2, vers 10. Vers 9. En opeens stond een engel des Heren, dat is Lucas 2, bij hen. En de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En ze vreesden met grote vrezen. Hoe ontzagwekkend was dat. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. Nou, Sinaï was afschrikwekkend. En daar staat niet, wees niet bevreesd. Er werd juist aangedrongen op ontzag en respect en grote voorzichtigheid. Dat ze niet dicht bij de berg zouden komen. Dat kon fataal zijn. Maar hier, Engeland, worden ingeschakeld. Zijn een soort tussenpersonen. Hè? Tussen God en mensen. Hier... en ik heb het dan niet meer, goed, ik noemde net even Maria, wat uitzonderlijk was. Dus het woord van God werd kracht bijgezet doordat er direct de tussenkomst was van engelen. Nou, dat is de gedachte die hier naar voren komt. En ik noem een paar gedeelten uit het Nieuwe Testament en uit het Oude Testament. Maar dit is zoiets bijzonders. Dit is zo, ja... zwaarwegend, zou ik willen zeggen. Gods woord wordt gesproken. En het doet zijn werk. En het wordt serieus genomen. Maar dan komt vers 3. Hoe staat er dan? Hè? Hoe zullen we dan ontkomen indien we geen ernst maken met zulk een heil dat allereerst verkondigd is door de Heer en door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. Terwijl ook God daaraan getuigenis daaraan geeft, door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Dat is dus iets ontzagwekkends heeft plaatsgevonden. En het wordt vergeleken met de wet die is, de bemiddeling van engelen, geschonken werd. Maar hier was veel meer. Hè? De persoon van de Heer Jezus kwam naar voren. En zelfs. De boodschap heeft ons bereikt. En het is viervoudig. De eerste, allereerste plaats is. Ik heb het even altijd met D genoemd. Allereerst verkondigd door de Heere. De bediening van de Heer Jezus op aarde. Onvoorstelbaar. En totaal nieuw. Het koninkrijk der hemelen is op handen. Hè? Is binnen handbereik gekomen. Is nabij gekomen. De boodschappen in Jezus en zijn wonderen, zijn tekenen. En ja, lees de evangelie maar. En dan staat, ik noem het even B. En door hen die het gehoord hebben, dan hebben de evangelie al. Op betrouwbare wijze is overgeleverd aan ons. De discipelen hebben het evangelie doorgegeven. Het is genoteerd door de inspiratie van de Heilige Geest en de apostelen. En ze worden met name genoemd Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ze worden met name genoemd. En het weegt zo zwaar wat hier gebeurd is. En het weegt nog veel zwaarder dan de wetgeving. He, wat er gebeurde met het Sinaï. En dan de derde plaats, C. Terwijl ook Gods getuigenis daaraan geeft. Dan zitten we al in de handelingen. Door tekenen en wonderen. En ook in de evangelie natuurlijk, maar toch in de eerste plaats in de handelingen. Door tekenen en wonderen en velerlei krachten. Dus God bevestigde op een bovennatuurlijke wijze. En dan de vierde laatste plaats. D. En door de Heilige Geest toe te delen. Door een direct ingrijpen van de persoon van de Heilige Geest. Dus door niet in die mate via de evangeliën en... Maar en via de Heer Jezus, via de evangelisten en via de Heer Jezus. Maar nu in één keer direct, persoonlijk, de parakleed komt tevoorschijn. De derde persoon van de drie-eenheid komt tevoorschijn. En dat is ontzagwekkend. We lezen teksten die heel eenvoudig klinken. Weet je niet dat je lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in je woont? En... dat je niet van jezelf bent. En als je daarvoor nadenkt, kan het waar zijn? Kan het waar zijn dat de Heilige Geest in me woont? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het van meet af aan gehoord al heel vroeg. En bij mij, het lijkt wel na al die jaren dat het nu pas begint te dagen. Maar heel eerlijk, ik heb het echt in het begin gehoord. Ik heb vrij vroeg iets gehoord dat Christus leeft in mij. En van een goede Bijbelleraar. Ik was zeer bevoorrecht. Ik denk misschien wel meer bevoorrecht dan jullie. Veel meer, denk ik echt. Het was heel bijzonder dat ik dienstknecht van de Heer mocht ontmoeten. En conferenties kwam en contacten kreeg. En waardoor ik een stevige bodem kreeg in het begin. Maar... en één ding dat ze me toch altijd toch gezegd hebben. Christus in je. En ja, het lijkt wel of het nu pas begint de dag. Ja. Is dit echt waar? Ja, ik geloof dat het echt waar is. Maar ik kan zo goed begrijpen als Paulus dat schrijft aan de Korintiërs. Weten jullie niet dat de Heilige Geest in je woont? Dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Hij stond verbaasd. Hij kijkt met open mond naar de Corinthiërs. Weten jullie dat niet? Nou, dan denk ik, dan hebben we nog wat te leren hoor. Maar wat zo fijn is, dat de persoon van de Heilige Geest zo dichtbij gekomen is. De parakleed. En dat heeft de Heer Jezus beloofd. Die zal u alles leren. U te binnenbrengen wat ik u gezegd heb. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. Heeft ons niet in de steek gelaten, zijn discipel in eerste instantie. En ik kom tot u, zegt hij. En ik ben ervan overtuigd dat de persoon van de Heilige Geest minstens even reëel aanwezig is als de Heer Jezus zelf. Was bij zijn discipelen. Minstens even reëel. De Heer Jezus zegt nog meer. Hij zal in u zijn. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen. Waar hoor ik dit? Ik hoor dat heel weinig. Ik lees het in een heleboel boeken hoor. Maar ik hoor dit heel weinig. En dan denk ik, hoe komt dat? Dit is toch het allerbelangrijkste. En het wordt hier aan de Hebreeën, die verstrooid zitten, hè, die overal zitten. Hè, en het zijn Joden. En ja, ze zijn verspreid om meerdere redenen. En de schrijver die wil dus bereiken. En dan noemt hij even vier punten aan. Die snijden even aan. En dat zijn eigenlijk vier hoofdzaken van de Bijbel, van het christelijk geloof. Nou, dan komen we op het volgende punt. Het tweede heb ik genoemd hemelse visie. Nou, dit is echt hemelse visie, denk ik. De versen 5 tot vers 9. We lezen verder. Ja, je kunt niet uitweiden over diversen hebben, er staat veel meer in. En ik heb het idee dat we daar wat hebben wel heel erg vlot overheen gaan. Maar we gaan verder. Vers 5. Want niets aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Nou, nu wordt het echt interessant. Niet aan engelen is de wereld onderworpen. Hij heeft het over de toekomende wereld. En in het Grieks hebben we gezien dat staat het woordje oikumenen. We kennen oikumenen, staat ook een beetje dichtbij. Oikumenen. En letterlijk betekent dat gewoon de bewoonde wereld. Maar uit vers, even kijken hoor. Uit vers 5 kan ik iets concluderen. Er staat namelijk iets achter. Waarvan wij spreken. Hé. Hey. Dat klinkt echt in de tegenwoordige tijd. Waarvan wij spreken. Het gaat over de toekomende wereld waarvan wij spreken. En ik zou willen zeggen uit de context van vers 5. Het is de mensheid. Want de volgende vers gaat echt over de mens. De mensheid. De bewoonde wereld. De mensheid. Nou, dan gaan we even verder lezen. Dit is een buitengewoon gedeelte. Dus die engelen, het zijn dus niet de engelen die God uitgekozen heeft aan wie de wereld wordt onderworpen. Hè? Maar, iemand heeft ergens betuigd, dat is de psalmist, psalm 8, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of het is mensenzoon dat gij naar hen omziet. Nu zitten we in Psalm 8, vers 5. Gaan we even naar Psalm 8. Even, we houden onze vinger hierbij, hoor, want het loopt simultaan. Maar Psalm 8. Even kijken. Psalm 8. We lezen Psalm. Vers 5. Laatst weer net. Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken van uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Dit is gebeurd. En nou, bij mij staat. Kijken, die verwijst gelijk naar Hebreeën natuurlijk. Hebreeën wordt hier aangehaald. Schapen en runderen al te gaderen. En ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is gewoon de psalm die we lezen. En dat gaat over de mens. Klopt, hè? Wat is de mens? Kortom, ik zou het zo willen zeggen, en dat staat in Genesis 1, vers 26 in feite, de mens is de kroon op Gods schepping. De mens is de kroon op Gods schepping. En we hebben toch Genesis 1, 26 opstaan, dat is cruciaal voor het verstaan van dit gedeelte. 1, vers 26, de schepping. En aan het eind lezen we. En God zei, laat ons mensen maken. Genesis 1, vers 26. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Waarom? Opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, over het vee, over de gehele aarde, over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. De mens krijgt volmacht op de hele aarde. Krijgt bevoegdheid, autoriteit, autorisatie over de hele wereld. Terug. En dan gebeurt er iets in deze, en dat best lastig. Ik zie een gedachtensprong in Hebreeën. En ik begrijp de lijn van Oscar heel goed, wat je net deelde in je samenvatting. Maar er wordt een sprongetje gemaakt, zo zie ik het. In Hebreeën 2 vers 7 er staat, gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Dat is nog steeds de mens. Een weinig minder dan de engelen. gesteld staat er, hè? Even kijken hoor. Even kijken hoor. Dus we spreken over de mens als de mens van in de schepping. Hè? Maar nu zie je een gedachtesprong naar de persoon van Christus. Geeft hem voor een weinig minder beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt ge hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dus aan de ene kant zie je Psalm 8 in zijn letterlijke betekenis. En misschien moet je ook zeggen, je ziet ook Psalm 8 in zijn profetische betekenis. Een dieperliggende laag die je in het Oude Testament misschien had kunnen zien als je verder gekeken had in het Nieuwe Testament. Dus, maar het is wel een gedachtesprong die hier gemaakt wordt. En dan gaan we even kijken hoor. In vers 8. Dan wordt het concreet. Alle dingen heeft hij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit wordt er gezegd. Alle dingen hem onderworpen. Heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Nochtans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dan komt, maar wij zien Jezus. En nu even de vraag. In vers 9 staat er ook een korte tijd, wat staat daar? Weinig minder dan ook?
Een weinig minder, ja. Hetzelfde als zelfde, vers 7.
Oké, dank je. Ja. Nu wordt de toepassing pas concreet. Wij zien Jezus, zegt de psalmist. En die ziet hij in die psalm. Dus aan de ene kant zie je de positie van de mens, hè, enorm, Genesis 1 vers 26. En dan zie je de gedachtesprong, de positie van Christus zelf. De persoon van Christus komt in één keer hier naar voren. Hè? Dat wordt nog concreter ingevuld. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft er niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Nochtans zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dan in vers 9, maar wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden, die weinig minder, staat hier, beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Hij kreeg een positie tijdelijk onder de engelen. En dan zie je natuurlijk de kruisdood. En ik denk Lucas 24 vers 26 moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. In de positie van een weinig minder de engelen zie je hem in de weg van het lijden. De weg van Golgotha. We zien een gekruisigde Christus. Nou, dat kunnen we volgen van Christus. Dat is de positie van de Heer Jezus, hè? De Zoon des Mensen. Mijn derde punt heb ik genoemd, de metgezellen. Nu komt er iets heel nieuws. En de metgezellen, ik heb het als alternatief genoemd, zie hier ik en de kinderen. Het is iets heel moois wat we van Christus zien. Het is buitengewoon natuurlijk. Alleen, wat hier nu bij komt, is dat Christus niet... we zien hem alleen, zien we Christus. En dat is enorm. Maar nu zien we zelfs meer dan Christus. Er komt wat bij. Het gaat nu niet langer alleen over Christus. Wat natuurlijk waar enorm de nadruk op gelegd is. En alleen dat eerste hoofdstuk, spreekt boekdelen. We lezen verder vers 10. Want het voegde, het paste hem om wie en door wie alle dingen bestaan. Dus de onderhouder is dat, van het totale, van het ganse heelal kun je zeggen. Om wie en door wie alle dingen bestaan. En, maar Nu komt eigenlijk misschien mag ik wel zeggen, de hoofdzaak, de hoofdzin misschien zelfs, de hoofdzaak. Dat is hij. Het is een reden. Het past hem om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, en nu volgt er iets heel nieuws, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de MBV zegt hier, in zijn luister te laten delen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Nu wordt eigenlijk wat in het voorgaande verteld wordt, gezegd wordt, ook die positie van Christus, wordt nader uitgewerkt. De weg van het lijden. De positie die hij gaat innemen. Door lijden heen zou volmaken, staat hier. Maar, dan weten we de weg van Golgotha. Maar hier staat in één keer vele zonen. Vele zonen. Nu staat in het, even kijken hoor, in vers 12, vers 13 is het. Zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dat is vers 13. Zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft.
Waar staat er in vers 10 op kinderen?
Ja?
In plaats van zo.
Ja, oké. Okay. Dat is een kwestie van vertalen.
Ja.
Maar dat, oké. Okay. Wat het geval is, in het woordje, vers 13 staat het woordje paideia. Paideia in het Grieks. En dat is gewoon kinderen. Maar in het andere vers, in vers 10, dan staat dat hij om vele zonen, dan staat het woordje huios. Huios. En dat betekent meer. Daar zit een mate van volwassenheid in. En dat kennen we ook in het Jodendom. Het zegt ons zo dat de jonge Joden op een gegeven moment die positie bereiken van volwassenheid. En dan is dat een speciaal gebeuren aan de klaagmuur. Dat is een verschil. En dat is door de HSV helaas wegbetaald. En ook andere betalingen. Maar huios is meer. Er zit een mate van volwassenheid in. Er zit geestelijke groei in. Dus er zijn twee dingen die je ziet. Je ziet Gods wordt dus verheerlijkt in zijn zoon. Uiteraard natuurlijk. Het hele hoofdstuk Hebreeën 1 loopt over van het verheerlijken van de Zoon van God. De Zoon des mensen ook. Hè? Maar nu komen ineens zonen tevoorschijn. En toch staat, zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. De totaliteit van degenen die hem toebehoren, die worden daar genoemd. En er staat, even kijken, even lezen. We gaan even terug hoor, want we liepen even iets vooruit. Nog even vers 10. Want het paste hen om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hem vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hun behoudenis door lijden heen zou volmaken. Dus de leidsman is een bepaalde weg gegaan. Is dat volmaken, hè? Is tot enorme heerlijkheid gekomen. En dan staat er vers 11, want hij die heiligt, staat er dan nu. Wat doet hij nu? Hij is bezig met die kinderen, hij is bezig zonen te formeren, hij is aan het heiligen. En ik heb al vaker gezegd, heiligheid is veel meer dan apart zetten. Het is een samenbundelende eigenschap binnen het karakter van de drie-eenheid. En wees heilig, want ik ben heilig, kennen we natuurlijk. In vers 11 lezen we dan, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hun broeders te noemen. Je zou kunnen zeggen, ze zijn uit hetzelfde hout gesneden. Beetje eenvoudig gezegd. Ze lijken allemaal op Christus. Deze broeders, deze zonen, die lijken echt op Christus. Ze zijn zo veranderd. Dat je Christus in hen ziet. En hij noemt deze zonen, hij noemt ze zelfs broeders, en er staat, en hij schaamt zich zeker niet voor deze woorden, om hen zo te noemen. Dus Christus is heel blij met deze vele zonen. Dus wat je dus leert, hier is een niveauverschil. Hier heeft de Bijbel het niet alleen over het kindschap Gods. Iemand kan tot geloof komen, is een kind van God. Daar kan je niks aan afdoen. Maar als er geestelijke groei komt, wat je ook in het Jodendom ziet, en de Joden krijgen een status. Bar mitzvah, ja. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Ja, dus dan krijg je de status, je bent een zoon van mij. Dat is eigenlijk, hè? En dan zijn ze nog vrij jong eigenlijk, hè? 13 ongeveer. Ja. Zijn ze vrij jong, ze krijgen een status. En in de grondtekst zit dat idee. Maar dit is iets heel moois. Wat gebeurt er? Christus wordt dus verheerlijkt. En ineens zie je daar een heleboel anderen die mede verheerlijkt worden. En alleen maar door hem. Door zijn werk in hun leven. Maar het is wel zo, deze kinderen van God geven God wel de kans. Ze laten zich veranderen. Ze laten God toe om een werk in hun leven te doen. En dat is een hele mooie, mooi uitzicht. En ja, dat staat ook bijzondere versen over. Want hij zegt zelf, en hij zegt, staat er dan, uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Dat gaat gepaard met blijdschap. Dus op een manier is Christus daar heel blij mee. Met deze, ik noem het metgezel, zo heb ik het mijn punten genoemd, hè. Mijn derde punt, metgezellen zijn het, de versen 10 tot 13. Een machtig getuigenis van het voltooide werk van Christus aan het kruis van Golgotha. Als mensen ons bezig zien, als mensen ons ontmoeten, en ze ontmoeten in ons heel echt en reëel iets van Jezus Christus in ons leven, dan weten ze dat hij niet van zichzelf. Dat, hoe bestaat dat? En God wordt in hen verheerlijkt. En in wezen is de vorming van de gemeente is datzelfde proces. Dat God zijn gemeente aan het bouwen is. Daarom is de groei zo belangrijk. Daarom is het zo tragisch als mensen ergens blijven steken. En Christen zijn. Maar ze komen niet verder. En je probeert ze maar bij te brengen. En je doet er moeite voor. En ze vinden het moeilijk. En... Dan is mijn conclusie, moeten ze dan melk blijven drinken al die jaren? Nou, dat gebeurt met een babytje, dan kan ik me voorstellen. Ja, maar als hij wat ouder wordt, dan komt hij niet met een fles melk aanzetten. Maar Paulus, die komt met een klacht. Hè? Op een gegeven moment zegt hij dat in Corinthus. Jullie hebben nog melk nodig. Het is eigenlijk beledigend. Voor een gelovige. Dat is harde taal. Maar het tragische is, dat zie je soms rondom je. En natuurlijk hebben we allemaal dat stadium, daar gaan we doorheen. Natuurlijk begint het bij de wedergeboorte. Hè? Geweldig. Hè? Ik ben zo dankbaar dat ik wederom geboren ben. Maar ben ook zo dankbaar dat ik niet op dat punt hoef te blijven. Van het begin. Er is groei mogelijk. En dan komt het vierde, mijn laatste punt. Dat is heiland, helper en hoge priester. Hier zit heel veel in, de versen 14 tot 18. En ik zie wat hier, je kunt zien wat hier gebeurt. In vers 14 staat er. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, in algemene zin, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Wat betekent dit? Hij is in Bethlehem geboren. Als een mens onder de mensen. Hij is neergedaald in het vlees. En dat is het kenmerk van ware leer. Wat Johannesbrief ons leert. Als ergens iets fout gaat, verkeerde leer, een van de hoofddwalingen is dat de vleeswording wordt ontkend. En daarmee is de islam op zijn nummer gezet. Verschrikkelijk moeite met de vleeswording. Maar ze hebben ook grote moeite met dat Jezus de Zoon van God is. God heeft geen zoon, zegt de islam. Dat is wat ze leren. Niet wat ik van, dat, wat ik van ze zeg. Nee, wat ze zelf leren. En daarmee zetten ze zichzelf in een positie waarvan de Bijbel zegt dat dat klopt niet. Dat klopt niet. En dat was ook in die eerste eeuw het grote gevecht. Hè? Rondom de drie-eenheid, rondom de vleeswording. Het grote gevecht bij de kerkvaders. Om dat te bewaren. Christus is in het vlees neergedaald. Filippenzen 2 is een gestalte als een mens bevonden. Dat is het enorme. Heeft hij op gelijke wijze eraan deel gekregen. Hij is echt een mens. Hij was een mens onder de mensen. De geboorte in Bethlehem. Maar wat gebeurt er nu? Door die menswording is er iets ongelooflijks gebeurd. He? Het is erg belangrijk om dat in zijn verband te lezen. En daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij ook op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Op dat! En nu komt het. Hij is een mens geworden. Hij is neergedaald. Hij is in Bethlehem gekomen. Opdat hij door zijn dood, dan heb je in notendopje het evangelie, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood zat, in de algemene zin, de duivel zou onttronen en allen zou bevrijden. De verlossing. Losgerukt uit de machtsgreep van de tegenstander. Dat is wat wat de betekenis is. En er staat er nog bij, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood, tot slavernij gedoemd waren. En we lopen hier elke dag tegenaan, zo'n beetje als je ja, tegen mensen ontmoet of in situaties hè, waarvan leest of daarmee bezig bent. Gedoemd tot slavernij. Wat een ontzettende situatie. Angst voor de dood. Geen uitzicht. Dan is een klein tussenzinnetje eventjes. Want over de engelen ontfermt hij zich niet. Nou, dat hoeft ook niet. In zekere zin. Dat is één kant hoor. Over de engelen hoeft hij zich niet te ontfermen. Engelen zijn volmaakt. Volmaakt. Doen voor 100% wat Gods bedoeling is. Ze voeren voor 100% Gods bedoeling uit. Natuurlijk zijn er gevalengelen. Dat is een ander verhaal. En, maar zij krijgen geen ontferming. Hen wacht het oordeel. Over engelen ontfermt hij zich niet. Maar wel over de mens. En dat is de context in Psalm 8. Die verwevenheid in dit gedeelte is zo mooi. Het mens zijn komt zo schitterend tot uiting in dit hoofdstuk Hebreeën 2. Echt mens zijn. Hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham, staat er, de mensen. Daarom, dus dat ging niet zomaar, moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Kijk, nog een keer dat die menswording. Nog breder. Zijn broeders worden hier genoemd. Omdat hij, en nu kwam op een heel nieuw gebied. Dus hij is een heiland, noem ik het. Hij is een verlosser. Het eerste, ik zou zeggen, drie belangrijke punten. Christus is in het vlees neergedaald. En het tweede, Christus is heiland geworden. Heiland. En dan, we komen straks op twee. En dat is ook, die zijn met elkaar verweven. Dat is helper en hoge priester. Maar even de volgende aanhouden van ons gedeelte. Vers 17. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij, waarvoor was het dan allemaal nodig? Deze menswording, dit mens zijn, dit mee kunnen leven met een mens, gewoon mens zijn. En hij weende, hij reageerde gewoon als een, alleen als een volmaakt mens, als een volmaakt mens. Moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoogpriester zou worden. Om de zonden van het volk te verzoenen. Ik laat even die tussenin staan. Om de zonden van het volk te verzoenen. Ja, dan kunnen we begrijpen de verzoening. Maar er staat iets tussenin. De verzoening is een feit. Maar omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, kennelijk is er veel meer aan de hand. Hij komt ons te hulp. En dat geldt voor iedere dag. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, als mens onder de mensen, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Dus hij doet dus nog meer. Hier wordt gesproken over de mensen die verzocht worden. Hier wordt niet langer gesproken over dat ene deel van die zin, die heel belangrijk is, om de zonde van het volk te verzoenen. Die verzoening is daar. Dat is een enorme waarheid. Maar er staat nog veel meer bij. Er staat dat hij te hulp komt, degene die verzocht worden, die het heel moeilijk krijgen in hun verzoekingen. En dat is zijn rol als hoogpriester. Nou, ik wil afsluiten met vier gedeelten. Dan gaan we even in de Hebreeënbrief. We duiken even in de Hebreeënbrief. Want dit hoogpriester zijn, dat is een enorme lijn die je door mag trekken in dit Bijbelboek. Ik heb vier gedeelten, en Romeinen komt ook nog bij, maar drie in Hebreeën. Hebreeën 4 en 14 lezen we. Dit zijn even wat een voorsmaak van datgene wat nog komt in dit Bijbelboek. Hebreeën 4 vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Dat is de hoofdlijn van de Hebreeënbrief. Zie je? Het hoge priester zijn van Jezus Christus is de hoofdlijn van de brief aan de Hebreeën. En zijn uitgangspunt is magnifiek, zijn positie, Hebreeën 1. Maar nu werkt de schrijver al hier naartoe. Daar hebben we nu een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Dat moeten we vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Ja, de hoge priester staat ver boven ons. Wacht eventjes. Hij is door alles heen gegaan. Geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Alleen zonder te zondigen. Vergis je niet in deze uitnemende hoge priester. Er is iemand die klaar staat. Hij helpt ons verder. Deze hoge priester, het volgende vers B, Hebreeën 8 vers 1. Hebreeën 8 vers 1. Nou, we pakken gewoon midden in het Bijbelboek pakken we gewoon een paar kapstokken, noem ik het even. Een paar, het zijn bijna titels. De hoofdzaak, oké, dan zit ik niet ver naast wat ik nu doe, hè. De hoofdzaak van ons onderwerp is, midden in deze brief, dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. Daarom is Hebreeën 1 zo belangrijk dat we dat bestudeerd hebben. De dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel. Wat krijgen we nou? We hebben dat lied van die in het ware tabernakel voor Gods aanschijn talen tijd. Staat ook weer. Zoon van God en zoon des mensen. Dit lied is geweldig. Dit lied. Dus de dichter van dit lied heeft begrepen waar het om gaat in Hebreeën. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat we zulk een hoge priester hebben. Dus we staan er niet alleen voor. Die gezeten is de rechterzijde van de troon, van de majesteit in de hemel. Daar moeten we ons oog op richten. En we zullen talloze versen tegenkomen straks. Die ons aanmoedigen om de Heer Jezus, we hebben het straks nog heen denk ik. Ons aanmoedigen om vooral onze aandacht op de Heer Jezus te richten. ons niet laten afleiden door sommige dingen die op onze weg komen. En allerlei, misschien leerstukken, allerlei belangrijke dingen die ons voorgeschoteld worden. En alle theoretische zaken waar mensen soms in verzeild raken. Nee, we hebben de hoofdzak te pakken, zegt de schrijver. De dienst verrichtend, hij is nog steeds bezig. Hij is juist bezig. In het heiligdom, in de ware tabernakel. Het is een heel andere bediening die de Heer Jezus erbij gekregen heeft. Vergeleken met zijn tijd hier op aarde. Het is veel meer. In het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heer opgericht heeft. En niet de mens. Dat is een raadsel wat hier staat. Dit is een mysterie. Het is een verborgenheid. En de openbaring zegt er ook nog iets over, maar... Een hoge priester verheerlijkt aan de rechterhand van de majesteit in de hemel op de troon. En vanuit deze koninklijke positie verricht hij zijn taak als hoge priester. En dan zegt de schrijver, zulk een hoge priester. En ik zou willen zeggen, wat een voorrecht. Wat een geestelijke luxe. Wat een comfort, geestelijk. We leven in een welvaartsstaat. We hebben zoveel dingen en... Ik kreeg de vraag, wat wil je hebben voor Vaderdag? Dus ik weet het niet. Uiteindelijk heb ik wat gevonden. Maar ik weet het, we hebben gewoon alles. We hebben gewoon niks meer nodig. Maar als ik hier lees wat hier staat, dan zeg ik geestelijk, we hebben gewoon niks meer nodig. We hebben zo'n luxe. Geestelijk staan we er zo briljant voor. En we kunnen het aan. Het geestelijk leven, wat God van ons vraagt, is niet te moeilijk. Het is haalbare kaart. En laten we niet ontmoedigd worden als we de omstandigheden zien. Als we smaad te bedragen hebben. Als we gepasseerd worden. Als mensen ons lelijk aankijken. Of als ze ons niet begrijpen. Of noem maar wat. Of dat er lijden ontstaan. Het is allemaal niet zo belangrijk. In het kader wat God aan het doen is. Ik heb er geen woorden voor, heel eerlijk. Het is een zeldzame voorziening. En ik krijg het idee dat voor mij die Hebreeënbrief nu pas duidelijk wordt. Nog een vers uit Hebreeën. Ja, ik wil even dit afmaken. Hebreeën 10 vers 21. Hebreeën 10 vers 21. Daar staat het even tussen... vers 19, daar de moeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe, dit is wel iets nieuws, een levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is een vlees, het kruis. En wij een grote priester over het huis Gods hebben. Oh, zegt de schrijver, kom! Kom, laten we toetreden met een waarachtig hart. Laten we de stilte ingaan. Laten we God zoeken. Laten we in de gebeden leren hem te vinden. Met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs. In volle verzekerdheid des geloofs. Met een hart dat de besprenging gezuiverd is van besef van kwaads. En met een lichaam dat gewassen met zuiver water. Laten we die beleidenis vasthouden. Oké. Onwankelbaar. Ja, wat een machtige hoge priester. Ik overdrijf toch niet? Nou, ik zou hier wel willen overdrijven, maar het lukt me niet. Over zijn gemeente. En dan begrijp ik dat als hier Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het doodrijk, ze zullen haar niet overweldigen. De poorten van het doodrijk zullen haar niet overweldigen. Dit gaat gebeuren. Dit komt goed. Dit komt rond. En de laatste tekst, Romeinen 8, vers 34. De vierde van de vier. Romeinen 8, vers 34. Met dezelfde gedachte in het verborgen ligt. En ik heb zelf... de meeste gevallen heb ik de omliggende teksten zwaar benadrukt. Dat blijf ik doen. Maar ik wil het dit keer wil ik één tekst uitlichten, vers 34, en de andere teksten even laten liggen, omdat ze toch wel bekend zijn. Het gaat erover vers 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardig. Dat is eigenlijk al genoeg, hè? Als God het voor me opneemt en mij rechtvaardig verklaart voor de eeuwige rechtbank. Dat is voldoende, hè? Wie zal veroordelen? Maar dan staat er nog ietsje meer. Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte, de opgestaande Heer zelf, aan de rechterhand van de majesteit, staat hier, die de rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Dat is de hoge priester, die voor ons bidt. Dit is de samenvatting wat we vanavond gehoord hebben. In Hebreeën 2. Kun je je voorstellen dat er iets heel bijzonders aan de hand moet zijn als er zo iemand wordt neergezet, als er zo iemand wordt ingeschakeld, dan zeg ik, dan is er heel veel op het spel. En als ik dan probeer uit te leggen dat vele zonen tot heerlijkheid brengen veel meer is dan een kindschap Gods, en misschien zullen sommigen me tegenspreken, dan ben ik overtuigd door het feit dat er zo'n hoge priester aan de pas moet komen. Om dat te realiseren. Nou, het werk wat God in onze harten doet is zo, is koninklijk. Is zo indrukwekkend. En soms in het klein, in het verborgen, begint het voor ons te dagen. En niet eens in de massa van mensen wat je zou verwachten. Als we in een massale bijeenkomst zitten, zou je verwachten dat zulke dingen, nou komen ze naar boven. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Dus vergeet dit nooit. Heiland, hou vast dat evangelie. Helper en hoge priester. Ik hoop dat we dat nooit meer zullen vergeten. Naar vanavond.